Hallo, wij zijn Lotte en Rosalie en welkom bij Fufolari,
een of andere cute podcast.
Hallo, welkom bij nog eens een nieuwe aflevering van Fufolari.
We hebben vandaag een gast bij ons, Laura. Hallo, welkom Laura.
Hallo.
Welkom bij ons, Laura. Laura, jij bent bekkenbodemkinesist.
Klopt.
Oh, wel.
Of fysiotherapeut voor de Nederlanders. Onder...
of een bekkenbodemfysiotherapeut.
Ja.
Inderdaad. Nu, ja, wij zijn al wel even bezig met onze podcast. Wij weten wat een bekkenbodemkinesist is. Maar ik weet nog heel goed de eerste keer dat mijn dokter mij doorverwees en zei... Je moet een afspraak maken bij de bekkenbodemkinesist. Dat ik zei, waar moet ik naartoe? Excuseer, ik was niet mee. Dus wilt jij eens voor onze luisteraars die ook niet helemaal goed mee zijn, even uitleggen. Wat doe jij?
Heel simpel uitgelegd is bekkenbodemkinesietherapie alles wat dat te maken heeft met het bekken en alles wat dat in het bekken ligt. Dus je kan dat gaan opsplitsen met urologische problemen, alles plasproblemen. Niet kunnen plassen of plas niet kunnen ophouden bijvoorbeeld. Dan uiteraard alles rond seksualiteit, pijn bij het vrije, mogelijkheid tot vrije. Maar ook bijvoorbeeld alles rond de zwangerschap. En dan de proctologie, dat is eigenlijk alles rond de darmen dan. Dus ja. Aanbijen, fissuren of incontinent zijn, maar dan anaal.
Ja.
Of echt klachten rond het bekken zelf. Dus bijvoorbeeld staartbeenklachten. Je bent op je staartbeentje gevallen, die stress geeft. Dan kun je ook naar een bekkenkinesietherapeut gaan. En alle pijnklachten rond het bekken.
Ja.
Soms is bijvoorbeeld lage rugpijn, als dat heel lang blijft hangen, kan dat soms ook gelinkt zijn aan bekken of bekkenbodem.
Ik vind nog heel goed de eerste keer dat ik naar mijn eerste afspraak ging. Ik had zo op voorhand wel een beetje opgezocht van welke mensen gaan over het algemeen naar de bekkenbodemkinesist. En ik had vooral veel dingen van inderdaad iets oudere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn. En ik zat in de wachtkamer en kwam voor mij een man buiten. En ik dacht, oh, had ik niet verwacht. Maar inderdaad, als je dan zegt dat zelfs rugpijn of zo,
ja,
dat het dan daar ook mee te maken kan hebben.
Ja.
Dat is iets waar ik toen niet bij had stilgestaan.
Of het is een man dat na een prostaatoperatie is
gekomen. Ja, of inderdaad. Ja,
dat zie je het meeste.
Ja.
Dus meer als alleen lage rugpijn.
Oké.
Okay. Ja, ik dacht, de bekkenbodemspecialist is redelijk... Maar eigenlijk, nu wij allemaal aan het zingen, is het nog heel uitgebreid.
Ja.
Meer dan
ja,
dat ik zelf dacht eigenlijk. Ja.
Ja, ik heb mijn opleiding in Nederland gedaan. Omdat er hier een gigantische wachtlijst is om dit te kunnen doen. En in Nederland mag je ook geen bekkenbodemspecialist zeggen, maar moet je echt bekkenspecialist zeggen, want het is breder dan de bodem zelf.
Okay. Ah, ja.
Ja.
Okay.
Want, ik zal eens even vragen, welke opleiding heb je dan specifiek gedaan?
Ik heb een master in pelvic physical therapy gedaan.
Okay.
In Nederland.
Ja.
In Breda.
En daarvoor kinesistherapie? Of?
Ja, dus op de VB gestudeerd, daar... kine gestudeerd, ja, met specialisatiejaar inwendige kine. Dus dat is eigenlijk alles rond respiratoirums, ademhaling, oncologie. Dus al iets meer zo naar het medische ziekenhuissetting achtige. En dan eigenlijk direct doorgestroomd naar de opleiding.
Ja.
Dus je wist al wel van daar wil ik naartoe. Of hoe zijn er dan bijgekomen van...
Ja, eigenlijk had ik kijkstage in mijn tweede jaar kine. En ik had altijd wel zoiets van, ik sport heel graag, maar ik wil... Ja, ik vind dat moeilijk, omdat in kine, dat is leuk, hè. Maar toch had ik zoiets van, dat ga ik niet worden. Ik ga niet een klassieke sportkine worden. En dan had ik kijkstage. En dan eigenlijk mogelijkheid gehad om kijkstage te doen bij een bekkenkine. En daar... Een beetje gechoqueerd geweest van shit, dat houdt wel heel veel in.
Ja.
En je kunt zoveel invloed hebben op iemand zijn leven door daar actief in te zijn en die mensen ook effectief te helpen. Want alle bekkenklachten zijn zo immobiliserend voor je dagelijkse leven, heel veel. Dus vind dat je daar een heel groot verschil in maakt. En dan is zo'n beetje de passie er zo wat voor begonnen.
Ja.
En dan is dat zo stilletjes aan iets meer naar het vak gynaecologie sprak mij dan heel hard aan. Het vak urologie sprak mij dan heel hard aan. En dan zo eerst hier in België de opleiding willen doen, maar een heel lange wachtlijst gehad. En dan dacht ik, ik wil niet wachten, dus naar Nederland. Ja.
En wie komt er zo allemaal bij jou terecht? Je zegt, wat bekkenbodem allemaal inhoudt. Is dat iets wat je allemaal doet? Ben je meer echt zo, bijvoorbeeld, want wij doen dan meer ook bij een DZV. Is dat iets dat je nu meer naartoe ligt? Of het gaat het over
nu alle zie ik nog een beetje... ik zie volwassenen, dus ik doe geen kinderen. Er zijn bekkenkinderen die ook kinderen doen, naar constipatieproblemen, et cetera, bij kinderen. Dus dat doe ik sowieso niet. Ik heb nu heel veel, enerzijds, mannen na prostaat. Ik heb altijd het gevoel dat dat een fase is, want dat zijn er even heel veel. En dan zakt dat af en dan terug.
Het is seizoen. Seizoen. Ja.
Prostaatseizoen is er weer.
Nu heb ik wel redelijk wat mannen in de praktijk. En daarnaast, alles rond pijn, seksuele pijnen of zo staartbeenpijnen.
Mm-hmm.
Vaak hangt dat ook samen, omdat die spier ook aan je staartbeen trekt, waardoor dat je meestal ook vaak die twee klachten een beetje samen ziet. En eigenlijk niet zoveel de klassieke oudere vrouwen met incontinentie. Mm, dat is zoiets wat dat iedereen denkt dat we heel veel zien, maar die zie ik eigenlijk minder. En dan de zwangere vrouwen, maar in de winter is dat ook altijd iets minder als zo de lente, zomer. Dus dat is ook een beetje mijn fases. Dus pijn zie ik ook wel heel... veel. Ja. En mannen met erectie of vroegtijdige ejaculatie of zo, dat is heel beperkt.
Ah, ja. Oh, maar die komen ook wel tot, tot bij je. Oké.
Okay. Ja.
En heb je het idee, zeker omdat zo de mannen naar hun prostaat dingen, dat die... Is dat precies moeilijk voor hun? Of is dat zo... Ja. Ik kan me inbeelden dat je niet gewoon zo... Hallo, ik trek mijn broek af. Ik weet dat ik dat in het begin ook wel zo ongemakkelijk vond. Want we moeten... moest het dan ook doen, hè. Maar bij mij, ik was al wel zo vaak naar de gynaecoloog geweest, dat ik dat niet meer moeilijk vond.
Een man na prostaatoperatie, die heeft natuurlijk ook wel een paar onderzoeken al gehad.
Ja, oké, dat is wel waar.
Voordat hij tot zijn operatie komt... Maar sowieso, de eerste sessie is... blijft de broek ook aan bij mij.
Ja.
Is puur eigenlijk gesprek van alle problemen in kaart gaan stellen. En daarnaast, de volgende keer dan gaan we dat doen. Het enige wat je soms merkt is, omdat artsen soms anders onderzoeken als ik. Ik vind het altijd belangrijk dat ik oogcontact kan blijven hebben. Dus bij mij echt iedereen in rug ligt, omdat ik nu... vaginaal of anaal zou moeten proberen. Maar wel altijd in rug liggen, omdat je dan... Ja, ik vind het heel belangrijk dat je dat contact blijft hebben.
Ja, dat snap ik wel.
En er zijn heel veel artsen dat de mensen in zijlig liggen of zo op handen en knieën, bij wijze van
spreken. Ah, ja. Dat zou ik ook heel leuk vinden.
Of zo over de tafel hangend met je poep dan naar.
Ja.
Ja, dan zie je ook niks. Dus... Dan merk je wel zo dat ze even aan moeten wennen. Want dan zie je natuurlijk ook de penis.
Ja,
bij wijze van spreken. Maar ik leg ook altijd een handdoek over de mensen. Zodanig dat ze eigenlijk niet te veel daarop focussen. En uiteindelijk, één keer dat ik eerst kijk, ik wel even uitwendig. Of dat je abnormaliteiten of zo ziet. En wat de reactie is. Maar één keer dat ik inwendig voel... ben ik ook niet meer aan het kijken de hele tijd. Dus dan ben ik ook gefocust op het oogcontact met mijn patiënt. En dat helpt ook wel om zo die schroom eruit te halen.
Dat snap ik wel, ja.
Hoe was dat bij jou?
Dat was inderdaad... Ik heb ook wel altijd zo op mijn rug gelegen. En inderdaad, ik vond het heel fijn dat de eerste afspraak... dat inderdaad gewoon zo even praten was over wat dat probleem is. Ik weet nog heel goed dat ze toen... Ik heb dat misschien al wel eens gezegd... Een van de eerste vragen die ze mij stelde was... Bent je u bewust van uw bekkenbodem? En ik dacht zo... ik weet dat ik er een heb. En meer niet.
Daar stopt.
En ik vond dat een heel vreemde vraag. En dan zei ze, ja, ik moet nu de komende weken tot de volgende afspraak. U gewoon er heel bewust van zijn. Ik dacht, Mien, hoe kan ik mij hier nu bewust van zijn? Ja, dat zit daar, maar wat dan nog? Maar dat je inderdaad zo wel begint te beseffen zo hoe vaak dat je dat eigenlijk je bekkenbodemspieren opspant en zo. En ik vond dat absurd. Dat het enige wat zij tegen mij moest zeggen was, word je er bewust van om effectief gewoon zo, oh ja, oh, oh nu zit ik zo, oh, ik ben helemaal opgespannen. Dat vond ik...
Ik zeg ook gewoon altijd dat mensen dat er nooit mee bezig zijn, ja, die zijn er zich niet bewust van. En ook vaak bij pijn is het ook vaak zo dat je, ja, façade gaan beginnen opbouwen met die regio. Waardoor ik ook echt vaak zeg, ja, het is nu een veldwegje, dat moet geasfalteerd worden, dat moet een snelweg worden. en dan gaat dat lukken.
Ja.
Dus dat is inderdaad een hele belangrijke. En ik zeg vaak, probeer een keer gewoon in zit, stand, in licht. Als je aan het licht aan het wachten bent, probeer een keer te doen alsof je blas ophoudt of je ontlasting ophoudt, allebei apart of allebei samen, om gewoon inderdaad die link even te maken en te voelen.
Ik weet wat ik bij mij ook altijd heel grappig vond, is die gebruikte het heel vaak niet zo de officiële terminologie, maar dan zei ze ook zo heel vaak, ja, ik ga nu voor de voordeur staan en ik ga nu de tunnel binnen. En ik weet dat ik toen heel vaak dacht, zo van, wat?
Dat is
ook niet. Oké. Geen vragen, inderdaad.
Nee, ik benoem het eigenlijk gewoon hoe dat het is. Omdat ik vind dat je daar ook niet...
Nee.
Eigenlijk, dat is ook geen taboe, hè. Nee. Uiteindelijk, ja, ik zeg ook gewoon van, oké, ik ga eerst de schaamlippen spreiden. Mm. Ik benoem dat ook op die manier, omdat uiteindelijk, het zijn je schaamlippen. Het is je vulva of je vagina, afhankelijk van welke regio dat je dan gaat, allee, benadert. Ja, hoe meer dat je daar zelf andere woorden gaat aan hangen, ja, hoe gênanter ik mij doorga.
Ah, wel, inderdaad.
Zullen
voor
je zo een oorarts zijn dat je ook zegt, ik sta nu aan de voordeur. Ik ga nu aan de deur. Oké, is mijn oorman, ja.
Wel, inderdaad, ik vond dat ook, ja, dat maakt het inderdaad precies gênanter dan dat het hoefde te zijn.
Ja, allee, ik weet, voor mij is daar helemaal geen taboe rond. Ik zie dat elke dag. Ik ben daar continu mee bezig. Dus ik weet dat ik soms, omdat ik zelf een flap uit ben, dat ik soms wil me opletten van oké, dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Dat zou ik effectief, dat die daar op die tafel gaan liggen. Mm. En ik weet nog heel goed, op de opleiding moet je ook zelf op de tafel gaan liggen. En moet je bij elkaar beginnen doen. En iedereen op elkaar.
Yeah.
Dat is heel... deftig gebeurt en daar is
ja, dat zijn, dat is inderdaad ook wel,
op het einde van die opleiding kende iedereen van binnen. Dat is heel duidelijk.
Ja.
Maar je kunt ook niet zeggen dat een kiné, als je daarbij op tafel ligt, jij gaat nooit zeggen, ah, dat was niet aangenaam. Iets heel belachelijk, als je gewoon vaginaal gaat voelen, ja, als je je hand gaat draaien...
Ja,
moet je dat wel op de juiste manier doen, dat je patiënt daar geen last van heeft. En zeker als je met pijn gaat spreken, heel vaak, vanaf dat er een beweging is, krijg je die contractie terug, wat dat zorgt dat je terug pijn gaat uitlokken. Als mijn collega dan een keer draait en die draait met haar andere vingers net te kort op mijn schaamlippen, kan ik wel zeggen van, dat is niet tof, want je hebt mijn schaamlip mee of je hebt mijn clitoris mee. Dus ik vond dat wel een gigantische meerwaarde dat je zoveel op elkaar hebt geoefend.
Dat is waar. Ik weet ook nog, toen ik vroedkunde deed, dat ik hoeveel mensen ik zag op mijn stage, die vaginaal touchés, en in duimen op die toren, dat je zo... Ja, maar het is niet zo...
Ja.
Ik denk inderdaad, als je dat zelf dan is het meegemaakt, dat je zo center bent van misschien inderdaad dat je ermee moet omgaan.
Ja, en plus, uiteindelijk... Ik ben zelf... wij zijn thuis heel open en de badkamerdeur staat altijd open. Dus ik weet dat ik niet zoveel scheiden heb. Maar ik weet wel nog de eerste keer dat ik daar met mijn benen open moest gaan liggen, dat daar nog 3 mensen rond stonden. Mm. In de kiné is dat dan maar 1-op-1.
Ja.
Dat is ook echt een drempel waar je over moet. En het feit dat je dat zelf hebt gedaan, zorgt ervoor dat je heel veel begrip hebt naar je patiënten toe daarvoor.
Ja.
Dat handdoekje dat je erop legt...
Dat doet echt heel veel. Ik vind dat ook.
Dat verbergt niet veel, maar toch...
Dat geeft je gewoon iets van veiligheid of zo. Ja,
inderdaad. Dus dat is, ik ben wel blij dat ik dat allemaal zelf heb moeten ervaren ergens.
Ja.
Om het dan ook op die manier te kunnen meegeven aan je patiënten.
Ja.
Is dat... Misschien een stomme vraag, maar is dat iets dat je op voorhand, als je aan die opleiding begint, dat je weet dat dat gaat gebeuren? Of zijn er dan mensen dat er op afknappen van, ik wil deze niet doen?
Nee, ja, dat wist ze wel. Het is wel altijd zo geweest dat als je het niet wou, of je wou een bepaalde persoon niet, dat dat ook gewoon gerespecteerd wordt. Bij ons zat ook een man in de opleiding die iedereen wou dat een man bij je ging voelen.
Ja.
Want als je vaginaal aan het oefenen bent, ja, bij hem kunnen niet oefenen.
Ja. Ja.
Dus dat wel, maar iedereen weet dat ook wel. Ja. Maar dat is heel respectvol allemaal gebeurd. Dus.
Ik heb ook niet meer dat dat voor die man zelf ook misschien ongemakkelijk is. Zo van weten van, er zijn misschien ook mensen dat niet zo graag hebben dat ik dat doe. Maar ja, je moet ook oefenen. Hè?
Mm.
Dus,
ja, maar ik denk dat dat ook dat stel mijn gynaecoloog. Sommige vrouwen maakt het niet uit of dat nu een mannelijke of een vrouwelijke gynaecoloog is. Ik zelf heb een vrouwelijke gynaecoloog en heb mijn voorkeur daar ook voor. Maar iedereen.
Ik heb ook geen vrouw. Ja, ik heb zo, mijn eerste gynaecoloog ooit was een man. En ik vond dat oké. En zoals als dat de gynaecoloog is dat er is, ça va. Maar ik denk, als ik kan kiezen, dat ik toch ook eerder voor een vrouw kies.
Ja, ik heb ook al... Ik weet niet of dat een bewuste keuze was. Dat is een vrouw, ja.
Ja.
Maar ik weet ook, toen ik opleiding vroeg, dat er ook één man in mijn opleiding ging. En dat die heel vaak ook niet aan zijn stage deden, niet bij mocht zijn of niet mocht toucheren. Of,
ja.
Dat maakt het inderdaad wel wat lastiger.
Ah, wel ja, inderdaad.
Nou, bon. Je moet inderdaad ook wel op je gemak zijn. Dus.
Ja, voilà.
Ja, want dan is je pijn wel wat meer als je niet op je gemak bent. Ja,
wel, inderdaad.
Dat is wel een heel belangrijk.
Ja. Terwijl ik wel weet, ik heb heel vaak, zeker bij de bekkenbodemkinesist, ook stagiaires gehad. En er is ook af en toe wel een man bij geweest. En dat vond ik dan weer
ineens niet zo erg.
Ook wel, ze vroegen dat ook wel altijd. Inderdaad. Het wordt waarschijnlijk bij de opleiding zo gegeven dat je mensen heel hard op je gemak moet stellen. Altijd gevraagd, vind je het oké als er iemand anders voelt? Ik vond dat altijd oké, want ik heb al een duur ooit van... Er hebben al zoveel mensen zitten kijken daar ondertussen. Wie bent jij, nummer 18? Doe maar.
Jij kunt ook zo'n opleiding gaan doen.
Ik denk het wel.
Maar veel vrouwen die ook pas bevallen zijn, hebben ook zoiets van... Ja, het gaat mij niet schelen. Ik ben hier al 250 keer met mijn benen open gaan liggen.
Ja.
Dat is ook zo, maar... Bon, je moet nog altijd een beetje...
Ja, en ook, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen, bijvoorbeeld als je pijn rond vrije problematiek hebt en nog nooit bevallen zijn, bijvoorbeeld, dat dat toch ook anders dan is?
Ja, zeker. Ja. Want ik ben ook wel echt altijd oprecht blij als ik jonge vrouwen bij mij krijg dat eigenlijk starten mijn seksueel leven uit te breiden of te verkennen. En dat dan eigenlijk al zoiets hebben van oké, ik heb pijn en dat is niet normaal. Ben ik echt heel blij dat die dan al bij mij komen. En niet op het moment dat ze zwanger willen raken. En dan, oei, maar ja, nu heb ik een probleem, want ik wil zwanger raken. En ik kan eigenlijk geen seks hebben of heel moeilijk seks hebben. Ja, dan is dat wel een groot verschil.
Ja, dat snap ik.
Ik ga even naar u terug refereren, Rosalie. Dat bij u, jij zei dat de bekkenbodemkinesist geweest, maar het was nooit helemaal duidelijk... Wat nu het probleem was? Is dat jij ook vaak voorkomt bij jou? Of dat je...
Ik heb het zelf nog niet heel veel voor gehad. Omdat je uiteindelijk binnen seksuele pijn het zo'n beetje... Je hebt het vaginisme gedeelte en het dyspareunie gedeelte. Het vaginisme is eigenlijk dat je... niks inwendig krijgt, dus tampon doet pijn. Allee, is zelf niet mogelijk, vinger, maakt niet uit, niks. En dan heb je heel kenmerkend ook die vaginistische reflex. Daarbij, vanaf dat er iets in de buurt komt, dat kan zelfs zijn dat ik bijvoorbeeld mijn hand op de binnenkant van het been leg aan de hoogte van de knie en dat je eigenlijk direct die bekkenbodem zich gaat samenspannen. Ja. Dat is eigenlijk die klassieke vaginistische reflex. Dat we dat moeten gaan afleren ook. En dyspareunie is eigenlijk dat je wel iets kan inwendig brengen, maar dat pijn doet, of aan de oppervlakte, of in de diepte. Dat zijn, maar daar is de penetratie op zich wel mogelijk.
Ja.
En dan het gevoel voor de knie, En dat is eigenlijk dat je echt aan de vulva heel gevoelige plaatsen, dat is eigenlijk neurologisch gezien ook een groot probleem. En dat is eigenlijk de moeilijkste, omdat waarom heeft iemand vulvodynie is heel vaak een vraagteken. Of waarom heeft de ene persoon wel dyspareunie en de andere persoon niet? Ja. Dat is moeilijk.
De patiëntengroep van vulvodynie, je had onlangs veel westerlijke inderdaad, dat heel voor hun zelf ook een lastig traject is.
En ook een lang traject.
Ja.
Vulvodynie is een moeilijkere topic in de behandelingen ook. Dat is ook vaak, omdat je evolueert ook niet in een stijgende lijn. En dan gaat het beter. En dan de volgende keer, mijn jeans heeft echt weer heel veel last. Mm-hmm. Gaat weer veel meer pijn. En dan word je gedemotiveerd. Maar hoe negatiever dat je zelf bent, hoe moeilijker. En hoe gaat je traject zelf een beetje tegen dan door zelf negatief te zijn. Dus ik focus ook altijd van positieve en het gaat... Allee, je bent goed bezig en het komt wel. En dat is wel een hele belangrijke. Maar dat is met veel ups en downs. Dat is echt mijn trap naar boven gaan. En het probleem is ook dat je vaak de gynaecoloog en de uroloog... En dat eigenlijk iedereen heel erg moest samenwerken. En dat is in België nog...
Ja, ja. Dat hebben ze ook wel tegen ons gezegd. Ja.
Heel moeilijk traject. En dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer.
Ja, ja, dat is alleen in België nog niet achter. Dat zorgt eigenlijk wat meer... Ja, op elkaar afstemmen.
Maar inderdaad, bij mij zijn ze... Ja, nu ondertussen gaat het al beter. Het is nog altijd niet volledig pijnloos, maar... Ze zijn er nooit echt helemaal achter gekomen wat dat was. Ik ben inderdaad naar heel veel verschillende dokters gestuurd. Ik ben eerst... Mijn gynaecoloog heeft mij eerst naar de dermatoloog gestuurd. En die heeft mij dan naar de bekkenbodemkinesist gestuurd. En dan van alles gedaan. En bij de bekkenbodemkinesist werd dan wel vrij snel duidelijk van... Ja, het is geen vaginisme. Zo, dat is het... Het probleem niet, want ik kan perfect opspannen en ontspannen en dat is helemaal het probleem niet. Nou, verschillende soorten medicatie gekregen en zo. En de laatste keer dat ik naar mijn dermatoloog ging, dan vroeg ze hoe gaat het met je? En ik zei, goed! En ze zei, oh fantastisch, waren het de pillen? Ik zei, nee! Ik weet niet wat het is, misschien is het gewoon inderdaad zo wat blijven oefenen en voorzichtig stapjes verder gaan. En...
Ja, het probleem is ook, je brein onthoudt alles, hè.
Ja.
Dat is echt een heel belangrijke. En we zitten in een heel, heel drukke maatschappij. En heel vaak, je moet daar zelf eens op letten, als je zelf seks hebt, hoe snel dat je met je hoofd eigenlijk naar ergens anders gaat en niet meer bij die seks zit. En soms door gewoon met je hoofd even afgeleid te zijn, kun je droog trekken.
Nee.
Maar doordat je dan droog bent getrokken, ja... Is uw weerstand, uw geleiding dan naar het weer, uw mechaniek dan niet werkt, bij wijze van spreken. Daardoor krijg je dan microscheurtjes of microwondjes, wat je eigenlijk niet ziet. Krijg je pijn en dan is
het
cirkel rond. Dus dat is ook een hele moeilijke. Ik heb soms ook vrouwen dat bij mij komen en dat ook gewoon omdat het snel moet gaan en omdat zij trager nat worden. Ja. Zeggen ze ook van, dan doen we wel gewoon en ik word wel naar gelijk de tijd natter. Mm. Maar ja, uiteindelijk, iets wat dat heel veel mensen vergeten is, een man zonder erectie kan geen seks hebben. Maar een vrouw zonder erectie kan altijd seks hebben. Mm. Want de ingang is daar. Mm. Maar als je clitoris niet in erectietoestand is, dan zijt je op zich niet nat genoeg. Is je bekkenbodem niet ontspannen genoeg? Nee. Is uw vascularisatie daar op dat moment ook niet genoeg om volledig te kunnen genieten van de...
Sorry, fancy woord. Wat was het?
Vascularisatie? Het is doorbloeding.
Dank u.
Sorry.
Ik heb hier geen opleiding over gehad, jullie twee wel.
Ik doe mijn best om niet altijd moeilijke woorden te gebruiken.
Dat was een eerste tot nu toe dat ik met u mee was, dus...
Dus ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. En heel veel vrouwen... Mannen die kijken naar beneden, die zien hun penis hangen. Een vrouw kijkt naar beneden, je ziet je venusheuvel, maar dat is het, hè.
Ja, ja.
Dus wij zijn veel minder geneigd om te gaan experimenteren. Wij zijn veel minder geneigd om te gaan luisteren naar ons lichaam. En ik heb ook echt het gevoel dat heel veel pijn bij jonge vrouwen daarvan komt.
Yeah.
En dat dat zich evolueert naar dyspareunie. Vaginisme kan secundair worden. Dus vaginisme primair is eigenlijk dat je van in het begin geen mogelijkheid hebt. Vaginisme secundair is dat je het kon en dat het dan ineens niet meer mogelijk is. Ja, hoe kun je dat zelf creëren? Door altijd door die pijn te gaan bijten. Om een duur heb je lichaam gewoon helemaal op slot. En dan lukt niks meer. En dat is altijd een moeilijke... Ik zeg soms aan mijn patiënten, pak een spiegel, ga boven de spiegel staan. Of leg je neer, pak een spiegel, stik die spiegel tussen je benen en kijk. Kijk naar wat dat van is.
Ja, daar waren we ook al eens over bezig. Over ook dat je het schaam liepen. Allee, dat is toch geen... Je schaamstrik, je moet je daar niet voor warm zetten.
Ja,
hoe meer dat je eigen kind, hoe beter ook, denk ik, dat je bewust bent van wat pijn doet en dat je dat juist kunt formuleren. En waarom het ook belangrijk is om vagina en vulva, dat
twee verschillende woorden zijn.
Hè? Dat je ik heb pijn aan mijn vagina, is hetzelfde dan ik heb pijn aan mijn vulva. Want mensen zeggen dat soms, wij proberen elke rit nu altijd vulva te zeggen. En zo maakt dat zo echt uit van, gewoon dat je weet wat je lichaam is. Je duim en je pink zijn ook niet hetzelfde. Allee, als je spijt. Vandaar dat we... En wij zeggen ook nog van ons vagina, maar... Dat gewoon al... Waarom is dat zo'n schaamte rond? Een schaamte.
Ik weet wat uiteindelijk bij mij een hele belangrijke was, is gewoon inderdaad veel glijmiddel gebruiken. En dat is zo...
Maar glijmiddel, iedereen denkt altijd van... Glijmiddel, als je dat moet doen, dan... Maar uiteindelijk, al dat je nu wel... zelfs al zijt je gewoon nat, kan glijmiddel echt een toffe toevoeging zijn aan je seksueel leven.
Ja. Voor mij heeft dat echt... Ik denk dat dat een van de grootste dingen is dat voor mij... En zo inderdaad zien dat je dan ook genoeg gebruikt. Want dat was in het begin ook zo van... een beetje en zo. Nee, gewoon... tuip leeg spuiten. En dan nog... Ook iets waar ik daarvoor nog bij had stilgestaan. Welk soort glijmiddel? Want ik had er dan ook al gebruikt waar ik dan irritatie van kreeg. En zo, dat is een plaats waar je geen irritaties wilt hebben. Ik heb al een paar keer gegild. En dan heb ik één specifieke gevonden dat mijn huidarts mij had aangeraden. De Kygel heet dat. K-Y-gel.
Ja, dat is ook in het ziekenhuis.
Wel, dat is inderdaad. Want daar zit niks van geur of zo in.
Dat is eigenlijk een gynaecoloog. Het ding wat de mensen bij glijmiddel ook soms vergeten, is het glijmiddel op waterbasis en siliconenbasis. Glijmiddel op waterbasis is het enigste ding dat, als je dat gebruikt, je lichaam pakt dat op, want dat is op waterbasis. Dus in het begin glijdt dat goed, maar dat dooft uit. Dus bijvoorbeeld... een vrouw in een menopauze, ga ik altijd zeggen, pak maar siliconen. Want die waterbasis, zij zelf maakt sowieso te weinig aan door die menopauze. En siliconen, siliconen glijdt veel beter, maar siliconen op siliconen gaan niet. Dus als je mijn condoom hebt, kun je geen glijmiddel op siliconenbasis gebruiken, want dat gaat echt niet.
Wist ik niet,
of
kijk.
Met speeltjes hetzelfde. Speeltjes op... die zijn bijna allemaal van siliconen. Dan moet je één op waterbasis nemen. Maar als je iets wilt dat lang glijdt, is het toch beter met siliconenbasis. Dus dat is een groot verschil.
Het is goed dat je nog eens herhaalt. Ik wist dat wel.
Ik wist dat nog niet. Ik heb dat inderdaad... Ja, dat leer je niet op school. Geen heel specifieke opleiding doet.
Nee, klopt. Maar ook pas bevallen vrouwen... Daar komt ook heel vaak pijn seksueel terecht. Allee, zelf al hebben ze daarvoor geen problemen gehad, zeggen ze mij vaak, dat heeft echt... De eerste keer was echt niet tof. En daar is het ook belangrijk dat die zo snel mogelijk van die pijn vanaf zijn. Want anders kom je terug in die vicieuze pijncirkel. Ja. En dan kun je met andere problemen opnieuw terugkomen. Ja. En bij hun ook, gebruik gewoon glijmiddel. In het begin is je hormonenbalans is toch... Helemaal.
Ik had dat altijd mee bij consultatie, maar ik vond dat veel mensen dat niet deden. Dat ik zo denk, maar zeg dat gewoon even.
Inderdaad.
Dat is
een kleine aanpassing en mega belangrijk.
En ook een belangrijk, dat mijn dokter die tegen mij had gezegd, blijkbaar zeker die specifieke glijmiddel dat ik gebruik, als je dat online koopt, is dat veel goedkoper dan bij een apotheek. Ja. Dus ik was eerst naar een apotheek gegaan en die zei toen tegen mij van, we moeten dat bestellen, dat is wel heel duur, dat gaat echt wel zo 60, 70 euro kosten. Ik zei, wat? Nee, bedankt.
Voor hoeveel liter?
Ah, wel, ik denk inderdaad dat die zo een vat voor mij ging bestellen.
Zo 5 liter.
Ja, wel. Maar ik koop dat dus nu gewoon online en dan is dat inderdaad zo 2, 3 euro voor zo'n tube. Als iemand dat nodig heeft, ga even online kijken. Want ik was echt in shock. Ik had het bijna besteld, want ik dacht, ik heb deze nodig. Maar ik dacht, ja, ik zal maar eens gaan opzoeken. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ja. En ook echt, ja, maar je weet met wat voor een emmer was ik naar huis gegaan.
Ja. Maar, kwam er altijd toe. Ja, voilà.
Ik vind een tube toch gemakkelijk.
Zo snel. Het is een niveau met dat vat op.
Ja, wel. Overkappen, ja. Nee, ik ben blij met mijn tubekjes nu. Dus,
Oké. Mm-hmm. Een van de vragen die wij nog genoteerd hadden is inderdaad, hoe gaat het om met menstruatie tijdens mensen als ze komen? Je hebt je afspraak waarschijnlijk staan.
Ik laat dat van mijn patiënt afhangen. Ik zelf heb heel cru gezegd of dat er nu slijm aan mijn handschoen hangt of bloed, maakt voor mij echt niet uit. Ik weet dat heel veel patiënten zoiets hebben van, nu, uiteraard, sommige patiënten, als ze 2 dagen voor de afspraak hun menstruatie krijgen, kunnen die ook afbellen, uiteraard. Nee, als ze die laten staan, soms bellen ze mij en zeggen ze van, ik heb mijn menstruatie, mag ik nog komen? Uiteraard, wat ik dan probeer te doen, is eigenlijk, als ze dan het inwendige deel niet willen doen, omdat ze dat dan toch niet zien zitten, dan gebruik ik heel vaak eigenlijk gewoon uitwendig oefeningen. Dat je oefeningen gaat doen terwijl je bekkenbodem gaat gebruiken. Mm-hmm. Wat dat uiteindelijk wel een heel belangrijk is, want dat gaat om je functionaliteit. En het is tof dat mensen hun oefeningen bij mij op tafel kunnen. Maar de bedoeling is dat je die thuis ook kunt.
Yes. Yeah.
En dat je die ook in je dagelijkse leven kunt en kunt implementeren. Dus soms doe ik ook gewoon bijvoorbeeld squat-oefening. En dan moet je je bekkenbodem en je ademhaling juist gebruiken. Want ik koppel heel, heel hard terug naar ademhaling. Ik weet niet of dat je bekkenkine dat gedaan heeft.
Ja.
Omdat inderdaad, als je inademt, dan gaat je middenrif naar beneden. En gaat je bekkenbodem eigenlijk ook zakken naar ontspanning toe. Als je uitademt, omgekeerde. Op voorwaarde dat je naar de buikademhaling gaat. Dus in, buik, omhoog, uit.
Ze willen nu allemaal aan doen. Ze willen mijn buik
omdat als je via je borst gaat ademen, dan gaan je schouders omhoog. En dan wordt eigenlijk je bekkenbodem terug op een schakmat gezet. Kan die niet zo mee vibeen. Dus daar ga ik heel hard op terug, omdat je ademhaling heb je altijd bij je. En je hebt soms zo kleine oefeningen dat je, als je dan seksueel actief bent, ik zie dat ook, ga even terug, desnoods maar 30 seconden, doe even je ademhaling, dat je even kunt landen in, oké, ik wil bewust mijn bekkenbodem gaan ontspannen. En dan zeg ik meestal, ziet dat je zelf de helft in handen hebt, dat de persoon niet kan beslissen.
Ja,
dus ja, missionaris, zo gaan liggen en zelf de penis vastpakken of speeltje vastpakken is soms wel gemakkelijk, omdat je dan zelf kunt zeggen, ik zet hem er tegen, ik voel dat ik aanspan, kan terug naar mijn buik ademen, ontspannen, rustig worden. En dan is het niet direct krammen erin. Allee, als je geen pijn hebt, dat zo is, maar dan heb je toch zo het feit dat je het zelf vast hebt, geeft je wel vertrouwen en is die drempel minder groot. Of als je dan natuurlijk, jij on top, dan kun je zelf volledig kiezen hoeveel druk dat je gaat zetten. Dat helpt ook wel daarin.
Voor de opname was je aan het vertellen over dat je baarmoeder ook in de cyclus zich een beetje anders
positioneren.
Ja, dat vond ik wel interessant.
Ja, klopt. Dus als je geen anticonceptie neemt en dus meegaat eigenlijk met
geen hormonale dan neem
ik. Ja, geen hormonale anticonceptie inderdaad. Dat je hormonen natuurlijk kunnen flowen door je lijf, om het zo te zeggen. Dan gaat eigenlijk je baarmoeder, als je naar je ovulatie gaat, gaat die zich eigenlijk iets meer naar beneden positioneren, waardoor dat je baarmoedermond zich kwetsbaarder gaat opstellen. Maar als je dan seks gaat hebben en diep gaat stoten, dan kan je daar tegen gaan stoten. En tegen je baarmoedermond stoten is niet zo tof. Nee. Nee. Dus dan is het soms aangenamer om tijdens je ijsprong of je vruchtbare fase om dan geen standjes te gaan proberen dat dan iets minder diep stoten. Je hebt daar ook een hulpmiddel voor. Als je nog altijd wilt alle standen doen, maar je wilt wel controleren dat hij zo diep niet kan, dan bestaat er de O-nut.
Ah, dat ken ik niet.
Een bandje. Eigenlijk echt een donut precies, ja, dat je rond de penis doet. En je kunt die stapelen. En daardoor stoot de donut tegen...
Ja. Oh, ik denk, dat is zo een kinderspeeltje. Dat je zo van die ringen van groot naar klein zo op een stokje moet doen. Is dat een beetje dat principe?
Het trekt er een beetje op alleen maar klein te doen.
Hopelijk, nee.
Heb je dan ook verschillende kleurtjes?
Dus, nee, dat is zo in mintgroen zo. Okay. Is wel nog mooi gedaan. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat dat soms wel... Bijvoorbeeld als je veel diep pijn hebt. Dat kan ook, een baarmoeder kan soms ook medisch gezien gekanteld zijn. Mm-hmm. Dus als je medisch gezien een gekantelde baarmoeder hebt, ja, je kunt die niet zomaar gaan manipuleren of zo, want je hangt aan.
Dus je kunt die niet even uit de weg duwen.
Nee. Voilà. Dus ja, dan is dat bijvoorbeeld ook wel gemakkelijk. En dan inderdaad, als je terug naar je herfstfase gaat, dan gaat die baarmoeder zich een beetje meer... naar achter trekken. En moet dan ook je sperma niet meer gaan opvangen.
De herfstfase is na je ovulatie.
Ja, dus na je ovulatie, het moment dat je aan het klaarmaken bent om te gaan winteren in de menstruatiefase.
Oké.
Klopt. Dus we melden mijn eetfase.
Dat is de koolhydratenfase.
Ja, effectief. Ja, dat is zo. Mijn lichaam is zo, er komt misschien een kind even wat inslaan of zo. Ja.
Maar ze zeggen dat het dan ook weer niet zo goed is om dan zo hard toe te geven aan de cravings. Okay. Goed trucje is na het eten gaan wandelen. Dan gaat je suiker niet direct opgenomen worden, maar dan gebruik je spieren.
Ah, ja.
Binnen 90 minuten moet je dat al doen.
Okay. Het is wel nog een tipvolle...
Ja, wel, inderdaad.
Hoe was het? O-nut.
De O-nut.
O-H. Ik ga dat opzoeken, we gaan dat passen.
Oké.
Ik vind dat een goede tip.
Ja, wel inderdaad.
Ja. Heb je nog andere tips over je goede dikke bodem?
Wacht,
ik heb laatst ergens gezien, en ik hoop dat jij dit gewoon kunt bevestigen, dat ook bij ergens online bij een bekkenbodemkinesist, die zei dat je niet mocht plassen in de douche, omdat je dan... Wat was dat? Je daardoor dan meer de neiging hebt om...
Ja, dat is zo'n sleutelgat fenomeen.
Dat ken ik niet.
Dat is eigenlijk gewoon, als je de gewoonte creëert om altijd in de douche te plassen, dan stel nu, ik plas altijd in de douche en jij laat nu de douche lopen, dan ga ik heel dringend moeten gaan plassen.
Ja.
Maar dat is
op... wat conditionering zo.
Ja, maar dat is uiteindelijk gezond, want dan luistert je niet naar je blaas en dan kun je urgency of aandrang gaan creëren. En dan kun je echt ervoor zorgen dat je... 14, 15, 20 keer naar het wc moet lopen. Ja. Nu, als je dat 1 of 2 keer doet, is dat niet dramatisch. Ik bedoel, even voor context.
Yeah.
Maar het sleutelgatfenomeen is hetzelfde. Mensen, ze komen van het werk, ze willen de sleutel in de deur steken en dan denken ze, dan moet ik plassen, want dat is het eerste wat ik doe. Bijvoorbeeld.
Yeah.
Maar dat is hetzelfde als preventief plassen. Hè. Preventief plassen mocht je niet doen. Je mag niet, als je... Iedereen doet dat. Ik moet 2 uur in de auto zitten. Ik ga even
naar de wc gaan. Ja.
Als je dat elke keer doet, dan leert je eigenlijk aan je hoofd van... maar zelf al zit er maar 100 milliliter in, wat dat te weinig is om een plasdrang te krijgen. Ja, dan gaat je brein op den duur elke 100 milliliter beginnen zeggen, je moet gaan plassen. Ja. En dat is je levenskwaliteit niet zo top.
Wat is een goede hoeveelheid dat er wel moet inzitten?
Als je gaat plassen, dan is dat tussen de 200 en 400 milliliter.
Alleen niet dat ik ooit dat eens heb gemeten. Nee, wacht. Nee, dat is wel ooit eens gemeten. Mijn eerste keer bij de bekkenbodemkinesist. Dan kreeg ik zo van die dingen op mij geplakt. Om dan te zien, ze zei dan dat ik te veel druk zette. Maar ze wisten mij ook proficiat dat ik blijkbaar lang mijn plas kon inhouden. Ik was heel trots.
Je mocht niet duwen.
Nee, dat is ook te veel.
En ik weet dat vroeger zeiden om je bekkenbodem spieren te trainen, moet je als je een plassen zijde ophouden en terug loslaten, maar dat wordt nu helemaal ook afgeraden.
Ja, omdat je dan inderdaad, je zijde aan het plassen, En dan gaat dat weer tegenhouden. Ja. En moet eigenlijk terug herstarten op het moment dat je brein niet meer zegt dat je moet plassen. Dus als mensen dat willen doen, dan zeg ik altijd, plast volledig uit. En dan testen een keer of dat je dat nog kunt.
Ja.
Maar iedereen denkt ook... Allee, er zijn heel veel patiënten van mij dat zeggen, ja, als ik plas, dan kan ik dat doen. Maar ja, daarbuiten kan ik dat toch niet doen.
Jawel.
Jawel. Want dat gaan we leren vandaag. Dus ja, dat is wel een heel belangrijke. En anderzijds, denk ik, de tip van mensen dat persen...
Yeah.
Mensen doen dat heel onbewust en heel veel. Bijvoorbeeld een zware bak van de winkel, wat doen heel veel mensen... Ah, mij, dat is zwaar.
Yeah.
Als zij het eigenlijk aan doen, je perst. Ah, en je perst je organen er ook gewoon uit, bij wijze van spreken.
Dus, dat klinkt heel dramatisch. Maar.
Ja, maar dus 1 op 2 vrouwen heeft een verzakking. Een verzakking kan een blaasverzakking zijn, baarmoederverzakking, darmverzakking en dunne darmverzakking kan ook. Maar als jij gans je leven altijd perst, heb je ook veel meer kans daarop.
Oh.
Omdat je altijd die druk geeft.
Yeah.
Vroeger, als je kijkt naar de apen, die bekkenbodem zit langs de achterkant. Terwijl nu zit al die druk altijd op onze bekkenbodem. Zwaartekracht helpt nog eens goed mee om daar wat meer druk op te zetten. Dus eigenlijk, als je druk kunt vermijden, des te beter. Want wat is een risicofactor op verzakking? Is bijvoorbeeld zwaar werk. Waarom? Omdat die heel veel duwen.
Mm-hmm.
Onbewust. En als je gaat uitademen, elke keer dat je de iets zwaar gaat opheffen en gaat het gewoon uit, dan span je bekkenbodem mooi aan, geeft je geen druk en je hebt meer kracht.
Kijk,
dat doet het al een keer. Ik moet op mijn werk wel veel zware dozen verslepen. Ja, ja, ik maak mezelf altijd wijs dat dat vlotter gaat als je zoveel lawaai erbij maakt.
Omdat
dat
lawaai maakt misschien.
Maar als je kreunt, dan ademt je uit. Hè. Dus als je kreunt, dan mag je de...
Moet gewoon...
Ja, ja oké. Okay.
Maar je hebt ook echt meer kracht als je uitademt of als je kreunt of roept. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is klassieker dan boksen.
De tennisser.
Tennisser, wat is dat? Wikmaier, dat woepie. Elke keer zegt bij elke slag. Ik denk dat zelf Andy Peleman en Dina Tsago daarin... Ze zeggen dat of ze zeggen als...
Ik heb het nooit gezien.
Ja, dat is... Waar dat ze stellingen gaan testen. En zij hebben echt getest wat kreunen helpt bij het sporten. En ik denk dat bij tennis, boksen nog iets getest. En effectief, bij tennis, je bal gaat 5 tot 10 km/u sneller als je kreunt.
Oh, wow. Ik was van de week gaan badminton en dat komt er gewoon soms
uit. Ja, dat kun je.
Ik heb inderdaad, ik ga ook af en toe eens mee boksen met mijn vriend. En dan is het inderdaad zo het uitademen, elke keer het...
Ja, ik ben vroeger geboxt. Ik ben aan het denken, dat was zo intens. Ja.
Ja, maar dat is echt heel belangrijk. Maar ook in de fitness, hè, als je oefeningen doet... Eigenlijk mocht je je ademhaling nooit blokkeren. Daar komt het eigenlijk op neer. Bij 1 of 2, je ademhaling gewoon nooit blokkeren. En als je naar het toilet gaat, nooit persen. Ja. Niet bij plassen, niet bij ontlasten.
Is dat iets dat je vaak ziet, die verzakkingen? Ik weet dat wel. Dat komt uit wel wat voor. Ik denk dat je dat zelf ook, hè.
Ja.
Maar er gaat daar verschillende gradaties in, dacht ik ook.
Ja, klopt.
Is dat altijd operatief of is dat ook met kiné?
Het ding is dat één keer dat je een verzakking hebt, omdat je verzakking, alles hangt aan je ligamenten. Mm-hmm. Ligamenten kunnen wij als kiné niet veel doen. Wat dat je wel als kiné kunt doen, is dat enerzijds leren leven op een kwaliteitsvolle manier. Zelf al heb je je verzakking, mm-hmm. dat kun je wel ervoor zorgen, als je inderdaad leert dat je nooit perst, dan ga je ook veel minder verzakking hebben. Want meestal zie je dat dat 's morgens eigenlijk heel goed gaat en tegen de avond slechter gaat. Omdat dan loopt je recht en dan geef je meer belasting. Nu, vaak is het ding dat graad 1 verzakking, dat merk je eigenlijk nog niet. Toch niet van de blaas. Baarmoeder ga je heel snel
de
klachten dan hebben van...
Dat je dat echt zo kunt in je vagina voelen dan, hè?
Ja, als je graad 2 komt, dan ga je echt een balgevoel krijgen of een heel zwaar gevoel hebben. Ik vergelijk altijd, als je tampon vol zit en hij is gezakt, dan zit dat zo in de weg. je blaas exact hetzelfde wel als je darm en hij. Ja. Dan is dat gewoon langs de voorkant of langs de achterkant. Ja. En in graad 3, dan puilt hij ook echt effectief uit. Dus graad 1, graad 2, daar kunnen mijn kinderen eigenlijk heel veel mee doen. Graad 3 is eigenlijk operatief gaan oplossen. Nu, nadeel aan de operatie is natuurlijk, ja, je hebt altijd een kans dat het niet lukt. Nee. Enerzijds. En anderzijds, je moet ook wel je bekkenbodem goed kunnen controleren of dat je dat nu laat opereren of niet. De bedoeling is wel dat je vermijdt dat je terug evenveel terug gaat geven en dat dat terug gaat verergeren. Ja. Nu, soms gebeurt dat ook als je een zware bevalling hebt gehad. Dan kan dat dat je dat hebt vanaf je bevalling, maar dan gaan ze nog niet opereren. Ja. Dus het is ook een beetje kijken naar wat is je levenskwaliteit en wat, allee, hoe ga je daar een beetje mee om? Wat zijn je klachten? Hoe oud of hoe jong zijn je?
Ja.
Dus dat heeft wel een groot verschil. Ja.
Okay, dit is misschien een stomme vraag, hè? Maar je hebt dus je graad 1, graad 2 en graad 3.
Je hebt ook graad 4.
Oh, oh.
Ja, dan is je blaas helemaal uit. Gaat...
Oh, oh. Oké, okay, niet toch. Kun je in één keer aan een graad 3 zitten? Of gaat dat sowieso in stapjes?
Dat gaat altijd
Oké.
Ja. Goeie vraag. Ja, dat je altijd graduweel. Het is niet dat dat in één keer...
Alhoewel, ik kan misschien herinneren aan bevalling dat wij één keer hebben gezien dat dat echt wel gezakt, maar misschien had je er...
Ja, maar het, na een bevalling, sowieso, als je dat test,
die
direct na een
bevalling...
Ah ja, maar je kunt dat terug... Ik doe dat ook terug. Maar als je net bevallen bent, alles is weken, hè. Ja, alles moest weker worden, dus je hormonen hebben daar gigantisch op ingespeeld. Dus sowieso, als bij mij komen ze terecht 6 weken na de bevalling, na de eerste check bij de gynaecoloog. En ik zeg dat dan ook, als ik, dan controleer ik dat altijd, maar dan is je texturen zijn ook allemaal nog weker. Dus het kan zijn dat ik na 6 weken het gevoel heb van, dat is toch een graad 2.
Ja.
Omdat je bij je bevalling gewoon echt veel te hard perst. Dus dan kun je inderdaad wel van 0 naar 2 gaan. 3 kan, maar heb ik nog nooit gezien, maar zal wel kunnen. Maar heel vaak kan dat zijn dat na de behandelingen, dat eigenlijk zich is teruggetrokken tot graad 1, omdat al die hormonen het één keer omhouden is wel verbeterd. Ja. Daarom dat het ook echt belangrijk is om na je bevalling je oefeningen te gaan doen, zelf al heb je nog geen klachten, want van die graad 2... Zij had daar op zich op dat moment nog geen klachten van.
Ja.
Maar had zij daar toen niks aan gedaan, dan had dat 9 van de 10 wel graad 2 gebleven, geëvolueerd naar graad 3, en dan had ze veel meer problemen gehad.
Ja.
Dus dat is wel een belangrijke. En een heel belangrijke tip is ontlasten met krukje.
Oh, ik heb dat al vaak gezien.
Als een stoeltje. Ik heb dat... Ja. Je ziet dat inderdaad wel.
Dat is echt
dat
is heel
belangrijk. Dan doe ik dat.
Sorry?
Als ik zo wel last heb, dan doe ik dat wel.
Oké.
Ja, dat helpt.
Dat bewijst dat het doet. Ja, dat is echt... Bij het plassen moet je gewoon recht zitten. Hè? Dus voeten op de grond, je broek tot aan je enkels. Dat is ook een belangrijke, want je knieën moeten een beetje kunnen openvallen.
Okay.
Dus niet gewoon tot net boven je knieën, maar eronder dat je kunt ontspannen. En gewoon recht zitten, dan zie je ook anatomisch gezien dat je de meest rechte doorgang hebt.
Ja.
En als je gaat lasten, dan moet je eigenlijk je voet op een krukje zetten. Ik zeg altijd, pak van de IKEA met die bolletjes op.
Dat is meestal... exact het krukje dat mijn hoofd. Dat is niet meer blauw.
Ja. Of in de Action hebben ze van die klapkrukjes. Dat is eigenlijk het gemakkelijkste. En dan moeten je knieën dus boven je heupen zitten. En dan moet je eigenlijk met een iets bollere rug zitten. Dus of ik zeg, je zit op je zitbeenknobbels en je valt daarachter.
Ja.
Of sommige mensen die zitten dan een beetje naar voren gekanteld.
Ja. Vrouw, geen zorgen maken over hoe dat je eruit ziet. Er is niemand dat je ziet zitten op de wc. Nee. Dus elegant moet het niet zijn.
Inderdaad. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat je hebt een... Eén van de vele bekkenbodemspieren, die gaat van je schaambot. Dus dat is een bot van voor, als je van de kuik naar beneden, daar stoot je op. En die maakt eigenlijk een lus rond je darm.
Ja.
En die zorgt ervoor dat je darm in een hoek getrokken wordt. En als je diarree hebt, ben je heel blij dat je die hebt, want dat zorgt ervoor dat je zo'n extra reserve hebt voordat dat aan je sluitspieren van je
dat niet in de broek is.
Hij dacht dat je hebt gezegd, als je diarree hebt, ben je heel blij dat je die hebt, dat je gewoon de diarree weet.
Nee, die spier. En eigenlijk, als je in die positie gaat zitten, dan gaat die hoek eigenlijk een beetje gaan verstrijken. Waardoor dat je een veel rechtere doorgang hebt.
Okay.
En dat zorgt ervoor dat je niet moet duwen terwijl je gaat ontlasten. Want heel veel mensen duwen bij ontlasting en dat is niet goed.
Ik was net aan het denken, is het dan ook heel slecht als je... ik denk dat wij vrouwen dat allemaal zo op festivals en zo, zoals squatten boven een wc, omdat je er niet wilt opzitten.
Ja.
Ah, nee, je doet dat wel niet elke dag, dus ik denk...
Nee, maar sowieso, en dan ben je niet... Je bent niet ontspannen, hè.
Nee.
Je bent eigenlijk half opgespannen en toch... Moet je daar gaan ontspannen en dat is sowieso niet goed. Nu, als je voor ontlasten bijvoorbeeld op je Dixie-wc daar met je voeten op de bril gaat zitten en daar in squat, mega goed, hè. Mm. Want je bent in de juiste positie, hè.
Ik heb dat nu nog nooit gedaan op een Dixie. Nee. Maar ik zal het onthouden voor de keer dat ik erop zit.
Als ik op een festival ga en ik moet gaan ik kan daar al niet gaan opzitten, maar dan kan ik echt niet gaan ontlasten. Nee. Ik kan niet in een squat, in een half squat houding gaan ontlasten. Dus de enige oplossing is echt... voeten op de bril en daar. Gelijk dat je in een bos zou gaan plassen, hè. Of gaan ontlasten.
Ah, ja.
Gelijk, ja, gewoon...
Ik heb er nu sowieso niet heel veel moeite mee er gewoon op te gaan zitten. Want ik denk dan altijd zo van, ja, dat zijn gewoon je billen. Het is niet dat je met je handen eraan zit of zo. Hè.
Ja,
waar is de angst om vaginale vuilte te krijgen daarvan?
Oh, ik kijk nu al.
Voor mij gaat hoe groot die kans is.
Ja, uiteindelijk ze zeggen dat je handvat...
Veel vuiler
is je bril. Ja.
Maar op een Dixie vind ik dat letterlijk al los vuil is.
Sinds corona heb ik vaak dat je handen was en dan zat dat vaak eerst in als je zo mee afloopt gebruikt om de deur dan
met
Ja, inderdaad. Of gewoon handalcohol en dat... Na de wc, na de deur, dan te gebruiken.
Of op je billen smeren.
Dat moet niet zo hangen. Ik denk dat je daar wat uitslag van gaat.
Dat zou niet eens kunnen, ja.
Ja, en hetzelfde, natte doekjes en zo, is niet gezond.
Ah nee, en op kerst is gewoon jullie. Of meer nu.
Ja.
Voilà, dus over het algemeen gewoon.
Nee, weet je wat we niet hebben hier? In Kabelanden, in Arabische landen. En in Finland is dat dus, zo'n spuitertje.
Abel.
Zo aan de wc en dan zo een klein douche dingetje erop.
Ah ja.
En dat kun je gewoon zo proper maken.
Abel, maar ik heb dat ook wel eens gezien.
Wc dan. Hetzelfde principe.
Maar dan echt dat je... Dus een Japanse wc spuit er zoiets uit, maar dat is echt gewoon zo...
Een slang naast je wc.
Een slangetje, ja.
Mijn ouders hebben dat
niet. Ah, wel. Ja, maar ik heb dat ook ooit eens gehad in Thailand.
En in het ziekenhuis hebben ze ook vaak...
Maar er was geen papier om je dat mee af te drogen. Dus ja, je zet dat wel proper, maar je zet kletsnat. Dus dat was nu ook wel niet aangenaam.
Het is daar warm, nee.
Goh, ja.
Nee, ik weet ook iemand die dat thuis had. En dan gebruikte... Er was dan nog wel wc papier, maar inderdaad, je gebruikte dat gewoon om je zo'n beetje af te doen.
Ja.
Misschien heb je ook geleerd om gerichter te spuiten.
Ja.
Ja, maar dan dacht ik ook zo... Hoe vuil is dat kraantje in een openbare wc? Dan dacht ik, ja... Ik weet niet hoe diep dat mensen daarmee gaan, hè. Ik was van een beetje vies.
Ja.
Dus wat?
Ik snap het wel.
Ja, zeker met die fratten dat je nu kunt krijgen, blijven.
Je vriendin die dokter is, zei ook, maar eigenlijk is dat raar. Zo, moest je ergens op je hand iets krijgen, ga dat afwassen. Maar zo, je kom, dat is met papier. Allee, ja.
Ja.
Anyway, we zijn aan het uitwerken. Ik zal nog eens heel even... nog tips? Ik was ook wel denken voor zo, aangezien wij ook wel over vulva's en zo, over zo seksuele ervaringen, dat daar zo uw ademhaling, mensen die pijn hadden. Allee, zijn er wel al goede tips? De ogenblik bijvoorbeeld? Zijn er nog...
Ik ben daar nog wel steeds mee bezig, met die ademhaling, zodat ik het heb geleerd.
Van... Die ademhaling is eigenlijk... je leert eigenlijk als iemand pijn heeft bij seks en dat... effectief in de aanspanning gaat, leert je ook echt om bewust te gaan ontspannen. Dus als je dan start, is eigenlijk terug te gaan naar die praktische oefening. En die ademhaling helpt eigenlijk het meeste, omdat je dan effectief echt goed kunt... je bekken worden zakt, dus het is echt gelijk dat je de deuren van je vagina gaat openzetten, dat het mag. En anderzijds, gewoon het voorspel ook echt niet vergeten. Dat is echt een heel groot impact op het hele gebeuren. Maar zo het klassieke van de man komt klaar en de vrouw niet. We moeten daar een beetje... Ja. Dat is
ik vraag me soms even...
Gedaan.
Ja.
De gokste zegt dat jonge meisjes aan u, hoeveel dat zo het idee van porno, van ah ja, die is direct baf, baf, klaar. Of ja, ik weet niet.
Ja. Bij vrouwen speelt dat wel minder.
Ja, of bij mannen denk je dat gewoon zo, ja, hè, we kunnen toch...
Ja, maar dat is het probleem. Ik zie die jonge mannen niet, hè. Ja. Dus ik kan het ook niet opleren wat dat belangrijk is. Ik zie vooral de jonge vrouwen. Ja. En als ik dan de jonge vrouwen zie, dan ja, zijn de grootste problemen dat je je lichaam zelf echt niet kent. Mm-hmm. Dat je inderdaad geen spiegel hebt gezien, gepakt mm-hmm. en niet zelf hebt geëxperimenteerd. Heel veel gêne om zelf te masturberen mm-hmm. en zelf te gaan zoeken naar hoe kom ik tot een orgasme. Ik zelf ook. Ja, hoe wil je dat mijn partner weet hoe dat ik ga klaarkomen als ik het zelf nog niet eens weet? Dus daar is ook een hele grote factor. Het feit dat inderdaad het moet allemaal snel gaan en dat voorspel wordt maar half overgeslagen. Ja, en dan pas komt eigenlijk het moment dat je moet gaan ontspannen en je bekkenbodem moet gaan controleren. Dus dat is, ja, uiteindelijk, als je de neiging hebt om te gaan aanspannen, dan zijn... Alleen, vroeger ik altijd een beetje met een diesel, die komt traag op gang en ik weet dat die vertrokken is dat goed. En dat is ook hetgene wat je in je achterhoofd moet houden. De tijd gaat ervoor zorgen dat je daar elke keer minder aandacht gaat moeten aan geven. Maar je mag niet vergeten die basisprincipes. Als je die basisprincipes niet doet, van ik moet inderdaad opgewonden genoeg zijn, nat genoeg zijn, ja, dan gaat je elke keer wel, want als je niet nat genoeg bent en je hebt dan wrijving, dan maak je microwondjes en dan zit je terug in die pijn en dan zit je terug in die vicieuze cirkel. Dus die basisprincipes mogen nooit vergeten worden en dan... Pak een kamasutra erbij en kijk welke dat je het beste aanleunt.
Ja.
Dat is denk ik gewoon een hele belangrijke. En communicatie met je partner. Want
absoluut, ja. Dat zeggen we ook altijd.
Dat is zo, zo belangrijk dat je partner het zelf ook begrijpt. Ik zeg dat zelf tegen mijn patiënten ook. Van als je wilt dat je partner er een keer bij is, dat ik een keer ga uitleggen hoe dat allemaal werkt en wat dat er belangrijk is voor jullie dan op dat moment, ja, dat mag, maar dat hoeft niet. Dus als de patiënt daar nood aan heeft, dan organiseren wij een sessie met de twee samen. Als de patiënt daar geen nood aan heeft, dan is dat niet zo. Ik geef soms vlottentherapie. Ik weet niet of je daar al eens...
Ja, dus, ik heb een setje liggen.
Dus ja, dat zijn inderdaad staafjes van verschillende diktes, waar je eigenlijk... Dat wordt eigenlijk gebruikt om je aan te leren dat er iets inwendig kan gaan zonder dat het pijn doet. Want je vinger blijft van jezelf. Dus meestal is dat veel sneller pijnloos, maar blijft die penis wel pijnlijk. En je vinger wordt ook niet zo groot als zijn penis.
De gemiddelde vinger toch niet?
Penis. Ja, inderdaad. Maar dan ook, ja, oké, in het begin... Moet je dat zelf doen? Is dat heel belangrijk dat je daar zelf je vertrouwen in krijgt en zo? En soms is die drempel ook groot en zeg ik dat ook. Ligt die visueel op je nachtkastje, dat je zelf al gebruikt je ze niet, je ze wel ziet. Soms helpt dat voor die drempel dan te overkomen. En dan zeg ik dat ook. Tussennoods, pak de staafje en doe dat samen met je partner.
Ja. Dat is een seksoloog die al zou ook het gezicht hebben. Doe dat samen en zie dat je ook opgewonden...
Dat helpt voor mij inderdaad ook wel. En daar hebben we het ook wel eens over gehad. Het feit dat ik de mooie pastel set heb gekocht, dat helpt voor mij. Want je hebt daar ook heel lelijke van. En ik heb daar...
Welke merk heb jij?
Dat is een goede vraag. Het was een setje dat mijn bekkenbodemgynaecist mij had aangeraden. En dat zijn zo 5 verschillende kleurtjes. Zo een
lichtroze.
Ja. Die, en ik vond dat... Ik vond dat aangenamer dat een mooi setje was. Dat is zo de drempel om dat te gebruiken. Inderdaad, ietsje kleiner.
Ja, dat is inderdaad een heel mooi... Ik heb die ook in de praktijk liggen. En wie dat... ik toon die ook altijd aan de patiënten. Want bij de opleiding hebben wij zelf een set van €10 gekregen, plastic, afgrijzelijk.
Oh, zo, die dat precies proefbuisjes zien?
Ja.
Oh ja, ik heb die gezien online. En...
afgrijzelijk.
Oh, ja, ik denk dat alles gewoon een beetje samen kneep met gewoon daar naar te kijken.
Ja, echt afgrijzelijk. Maar je hebt er ook van de Paarse Keizerin. En die zijn...
goeie naam.
Maar daar zijn ook, dat is, daar zijn ook speeltjes op en zo. Ja. Dus ja. Dat is veel breder.
Ja,
ik denk dat je wilt gaan verder experimenteren. Maar als je echt naar die... ja, pelot of dilatatorset gaat kijken, dan is dat eigenlijk... die trekken heel hard op die van vagiewil. Alleen zijn die lichtroos en die hebben een rondje van achter. Dus dan kun je dat aan dat ringetje vasthouden.
Ja.
Maar die zijn maar 50 euro in plaats van 100 euro.
Is dat 100 euro?
Ja.
Amai.
Ja, ik heb al eens verteld dat ik inderdaad toen met mijn vriend zo een discussie daarover heb gehad. En hij vond het dat precies niet waard om daar meer geld aan te geven. En ik heb toen gezegd, ik ga dat doen. Want ik, ja, ik wil mij hier het meest op mijn gemak voelen. En ik ben er blij mee. Maar dus inderdaad, ja, er zijn veel andere opties ook.
Gaat in de markt. Een leuke dilatoren aan een iets goedkoper.
Oh, zo in dierenvormpjes of zo. Wie weet.
Schief.
Ik denk dat dat theoretisch een beter idee is dan in de praktijk. Dus misschien ja, moeten we daar niet mee beginnen.
Okay. Maar dus jij inderdaad uit je nieuwsboek.
Goed. Ik denk dat we zowat door onze vragen heten.
Inderdaad. En ik ben wel heel blij dat je hier zou willen komen.
Ja, super interessant.
Ja, we hebben echt veel geleerd.
Ja, ja.
Ja, ik vind het belangrijk om tips te verspreiden en om zo min mogelijk bekkenbodemklachten te creëren.
Ja, mensen. Absoluut.
Ja?
Daar, dat is ook wel een van de redenen waarom wij dit doen. Hè?
Ja, super, merci om te komen, ouders. En
schuldig als je kan.
En ja, tot de volgende aflevering aan onze luisteraars.
Yes.
Doei.